Geliefde gemeente, heeft het zin om tegen iemand te zeggen dat hij moed moet houden? Heeft het zin om tegen iemand te zeggen, kop op? Wat je zo vaak hoort. En het zal natuurlijk allemaal heel goed bedoeld zijn. Mensen willen toch iets zeggen in moeilijke omstandigheden. Maar het kan zo makkelijk klinken. Het kan zo goedkoop klinken. Net zo goedkoop als dat straatversje wat vroeger nogal eens werd gezongen. Van je hela hola, houd er de moed maar in. Je moet maar gemeente op je bed liggen, met een gebroken nek en verlamd door een hoge dwarslesie. Je moet maar te horen hebben gekregen dat je ernstig ziek bent en dat de dokter niks meer voor je kan doen. Je moet maar achter de auto lopen waarin het overleden lichaam ligt van je lieve man of vrouw, je kind. Wie dan ook. Hoe moet je dan moed houden? Wat heb je dan aan woorden van mensen die zeggen, kop op? Gemeente, het is de taal van de arme mens. Die niets te zeggen heeft. En die ophoudt met spreken als de dood uiteindelijk zijn intrede doet. Moed houden. Hoe doe je dat? En op grond waarvan kun je moed hebben? Want het is toch de werkelijkheid van het leven, gemeente, dat een mens zich wel eens heel erg moe kan voelen. En heel moedeloos kan zijn. Als de grond onder je leven langzaam maar zeker afbrokkelt en je niets meer overhoudt waar je op je kan steunen. En is het niet zo dat als een mens de moed laat zakken, dan gaat de situatie heel snel achteruit. En dat is niet alleen het geval, gemeente, bij mensen uit de wereld. Het is niet alleen het geval bij mensen die het ware geloof niet kennen en niet beoefenen. Je treft die moedeloosheid ook aan bij het volk van God. Er zijn ook mensen die klagen. Bijvoorbeeld Psalm 88. Mijn ziel der tegenheden zat, wordt moedeloos, wil mij begeven. Het einde nadert van mijn leven. Ik ben krachteloos en afgemat. En dan lezen we dat Paulus zegt: wij hebben dan altijd goede moed. We willen aan de hand van twee gedachten deze woorden gaan overdenken. Allereerst de situatie waarin hij spreekt. En ten tweede het geheim waaruit hij spreekt. Wij hebben dan altijd goede moed. De situatie waarin hij spreekt en het geheim waaruit hij spreekt. Jonge mensen, als je eens wat situaties zou kunnen bedenken waarin mensen dit zouden kunnen zeggen. Wij hebben dan altijd goede moed. Nou, wat voor mensen kun je dan kijken en in wat voor situaties zou je dan denken? Misschien denk je, als je nou maar veel geld hebt. Als je nou maar een volle bankrekening hebt. Dan heb je toch wel reden om te zeggen, wij hebben altijd goede moed. Of als je een heel beroemde filmster bent. Of voetballer die door iedereen wordt aanbeden. Dan heb je zeker toch wel reden om te zeggen, ik heb goede moed. Als het leven je toelacht. Ja, en in wat voor situatie zou je dan kunnen zijn dat je geen goede moed hebt? Als je dus in het tegenovergestelde verkeert, mensen die failliet zijn, mensen die geen geld hebben, die zouden dus geen goede moed kunnen hebben. Of mensen die gehandicapt zijn, die helemaal niet meetellen in deze wereld. Zijn dat dan de mensen die geen goede moed hebben? Is dat het wat Paulus bedoelt? Hij geeft ook een redengevend woordje. Wij hebben dan altijd goede moed. Dat slaat terug op wat hij gezegd heeft en wat hij hierna gaat zeggen. Hij geeft een reden aan. Is het dat mensen kunnen zeggen, ik ben rijk, ik heb veel geld, dus ik heb altijd goede moed. Ik ben gezond, ik ben beroemd, ik heb mijn schaapjes op het droge, dus ik heb altijd goede moed. Zou dat het zijn? Nou, de Heer Jezus die vertelt een aantal gelijkenissen over mensen die daaruit moed putten. En die daar op hun moed gronden. Hij vertelt een gelijkenis over een rijke man. En die had zoveel goederen en zoveel bezittingen. Zijn schuren konden dat niet bergen. En hij besloot om grotere schuren te bouwen. En hij zei tegen zichzelf, ziel, je hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. Neem rust. Wees vrolijk, eet en drink. Dat is iemand die tegen zichzelf zei, wij hebben goede moed, want mijn schuren zijn vol. Nee, zegt de Heer Jezus, gij dwaas. Deze nacht zul je sterven. En waar is dan je goede moed? Of die andere gelijkenis. Van die rijke man die alle dagen vrolijk en prachtig leefde. Die van het leven genoot en die dacht dat het niet op kon. Maar hij maakte een eeuwige vergissing. Want toen hij stierf, sloeg hij zijn ogen op, zo zegt de Heer Jezus, zijnde in de pijn. Nou, jonge mensen, moet je daar nou jaloers op wezen? Op zulke mensen die alle dagen vrolijk en prachtig leven, die het gemaakt hebben in deze wereld, de multimiljardairs, de popsterren, de voetbalsterren, de Bijbel zegt als ze niet bekeerd worden, dan storten ze van de top van eer in een eeuwige verwoesting neer. Maar wie kan dat Paulus dan wel nazeggen? Misschien leeft het wel in uw hart als een vraag. Wanneer kun je dat nou zeggen? Kun je dat eigenlijk wel zeggen? Is het uw vraag misschien aan Paulus? Paulus, u moest maar eens weten wat ik allemaal meemaak en meegemaakt heb. Paulus, je zou maar eens in mijn schoenen moeten staan en je zou de last maar eens moeten dragen die ik draag. Zou je dat dan nog zeggen? Wij hebben altijd goede moed. Maar gemeente, Paulus heeft het allemaal meegemaakt. De eerste gedachte denken we na over de situatie waarin hij spreekt. Paulus kende de werkelijkheid van het leven. Paulus kende de moeite en de zorgen, de last. Hij leefde in een tijd dat de christenen vervolgd werden. De tijd van keizer Nero. Paulus heeft zelf vaak in de gevangenis gezeten. Juist in deze brief, aan het slot in 2 Korinthe 11, daar vertelt hij ervan. Wat hem allemaal is overkomen, dat hij in de gevangenis heeft gezeten, dat hij gegeeseld is, dat hij gestenigd is. Ze hebben hem voor dood achtergelaten. Dat is de situatie waarin Paulus spreekt. Hij gewaagt ook over gebrek aan eten en aan geld. Hij heeft honger en dorst geleden. En daarbij, ook in deze brief, spreekt hij van lichamelijke moeite die hij kende. In 2 Korinthe 12, daar spreekt hij over de doren in zijn vlees. Volgens sommigen kan dat ook te maken hebben met een lichamelijke kwaal die hem zeer hinderde in zijn werk als apostel. Paulus, die zei niet zomaar iets. Het was geen goedkope taal die hij sprak. Paulus kende de moeite en het verdriet. En gemeente, dan heb ik het eigenlijk nog niet eens gehad over het allerzwaarste kruis dat Paulus te dragen kreeg. De last die hem het zwaarste woog, namelijk wat hij noemt het lichaam der zonde en des doods. Dat vlees, zoals hij zegt, dat zich der wet Gods nooit onderwerpt. Die oude mens, dat tegen de geest begeert. Dat vlees, dat hem doet klagen en doet kermen. Ik ellendig mens, wie zal mij daar nu van verlossen? Waar hij niet tegen opkomt. Dat hem zoveel moeite, zoveel pijn en zoveel verdriet bezorgde. Iemand die genade kent, die zal die taal van Paulus toch niet onbekend zijn. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Die geestelijke strijd waar een mens soms zo moe van kan zijn. Geest die tegen het vlees begeert en het vlees dat tegen de geest begeert, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Als je erachter komt en steeds meer achterkomt dat je zondaar bent, dat je zondaar blijft en voor je eigen gewaarwording steeds groter zondaar wordt. Dat wat Paulus hier ook in deze brief noemt, dat zuchten. In vers 4, want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijn. Een zware last ligt op hem. En gemeente, dat hoort dus allemaal bij de situatie waaruit Paulus spreekt. Vervolgingen, ontberingen, lichamelijke kwaal. Die zo ontzaglijk zware geestelijke strijd. En dan is het toch niet vreemd, dan zou het toch niet vreemd zijn als Paulus hier gaat klagen. En dat hij moe en moedeloos zou zijn. En zoals ik al zei, dat komt ook voor ook bij het volk van God. Dat mensen het niet meer zien zitten. Dat mensen hun hoofd in de schoot leggen. Dat mensen depressief worden. Een aangrijpend voorbeeld is de aartsvader Jacob. Jacob die zijn lieve kind Jozef moest missen. En hij was ervan overtuigd dat een wild dier Jozef had verscheurd. En Jacob heeft jaren en jaren getreurd en geweend om dit kind. En het is heel aangrijpend, gemeente, als je de geschiedenis van Jacob leest en dat goed analyseert. Nadat Jozef verdwenen is, lezen we niet meer van Jacob dat hij een altaar bouwde. Lezen we niet meer dat hij de naam des Heren aanriep. Lezen we niet meer dat God tot hem sprak. Lezen we wel dat Jacob een keer zegt, Gij doet mijn grauwe haren ten grave nederdalen. En dat is in de Bijbel, gemeente, een van de meest ernstige uitdrukkingen van iemand die sterft zonder hoop. Zo moe en zo moedeloos was de aartsvader. Ook maar een gewoon mens. Dat hij zei, gij doet mijn grauwe haren zonder hoop ten grave nederdalen. Of David, de man naar Gods hart, de gezalfde van Israël. Toen hij door koning Saul werd achtervolgd, toen heeft hij een keer gezegd, ik zal nog één deze dagen in de handen van Saul omkomen. Ondanks dat hij gezalfd was en ondanks dat hij gesproken heeft dat de Heere zijn herder is. Maar David was zijn moed ook wel eens kwijt. En hij was ook wel moedeloos. Dat is allemaal niet vreemd, toch? Je kunt in situaties zijn, gemeente, dat je het niet meer ziet zitten. Paulus spreekt ook heel realistisch van de moeite en de zorg. Hij doet niet net alsof er niks aan de hand is. Moed houden, kop op. Nee, Paulus begon dit hoofdstuk met de realiteit te schetsen van de eindigheid van het leven. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Dat gevoelde Paulus. Dat was ook de realiteit van zijn leven. De schaduwen van de dood die strekten zich over zijn leven uit. En hij zag ook, mijn leven is voor de afbraak bestemd. En gemeente, het geldt ook van uw leven. Het geldt van jouw leven, van mijn leven. Kan boven elk leven geschreven worden. Voor de afbraak bestemd. Ook als een klein mensje geboren wordt en in de wieg wordt neergelegd. Dan zegt ons oude doopformulier, het leven is niet anders dan een gestadige dood. En dat is geen pessimisme, gemeente, maar dat is realisme. De dood gaat tot alle mensen door. Hij wenkt ieder uur. Hoe jong, hoe sterk wij ook zijn. En die dood die hoort niet bij het leven. Er zijn mensen, ja, die zijn heel moedig, denken ze. En die zeggen, nou, de dood hoort er toch bij. Je moet niet bang zijn voor de dood. De dood hoort bij het leven. En die maken van de dood een bagatel. Die doen net alsof dat het niks is. Nou, gemeente, juist Gods volk weet wel anders. De laatste maanden heb ik een aantal oude mensen de begrafenisdienst geleid. Ook ambtsdrager geweest zijn in Katwijk, die echt wel konden vertellen wie de Heere voor hen was en waar de Heere hen had opgezocht. Die het leven met de Heere beoefende. Maar de een zei vlak voor zijn dood, het is de koning der verschrikking. En de ander die zei, je moet er maar voor komen te staan. En Paulus zegt het hier ook. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed of het zij kwaad. We hebben altijd goede moed. Niet door te doen alsof de dood geen vijand is. En door te zeggen dat de dood erbij hoort. Want gemeente, dat is niet zo. De dood hoort er niet bij. En Paulus bagatelliseert het ook niet. Hij noemt het in deze brief ook de laatste vijand. Maar wat is dan het geheim waaruit de apostel Paulus spreekt? Als we gezien hebben dat de situatie waarin hij spreekt heel realistisch wordt geschilderd. Dat hij spreekt uit de moeite en uit de zorg. Dat hij spreekt vanuit de realiteit van de dood. Dat hij ziet dat de rechterstoel van Christus nabij komt. Waaruit put hij dan moed? Waar is zijn moed op gegrond? Nou, gemeente, jonge mensen, het mag inmiddels toch wel duidelijk zijn, hoop ik, dat Paulus die goede moed niet laat afhangen van de situatie waarin hij is. En dat mogen we als les al meenemen. Een ware christen, die laat zijn moed niet afhangen van de situatie waarin hij zit. Waar put hij dan uit? Wat is het geheim? Waar kijkt hij daarnaar als hij zegt, wij hebben dan, daarom, dus, altijd goede moed. Niet de omstandigheden, maar het woord van God. En dit spreken van Paulus, wij hebben dan altijd goede moed. Gemeente, dat is eigenlijk niet anders dan een antwoord op het woord van God. Paulus heeft gereageerd op wat hij de Heere heeft horen zeggen. Die heeft dat niet zomaar zelf verzonnen. Die heeft dat zomaar niet zelf gesproken. Die heeft dat niet zomaar zelf gepakt. Nee, Paulus reageert. Paulus geeft antwoord. Paulus heeft het woord gehoord. In Handelingen 23 bijvoorbeeld. Paulus is daar voor de grote raad gedaagd. En hij wordt gehoord over zijn prediking. En straks dan moet hij naar Rome toe, waar hij zal worden gedood. En wat zegt Paulus dan in Handelingen 23, vers 11? Dan staat er beschreven, en de volgende nacht stond de Heere bij hem en zeide, heb goede moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van mij betuigd hebt, alzo moet gij ook te Rome getuigen. Dus gemeente, Paulus geeft een reactie. Paulus antwoordt op wat hij de Heer Jezus eerst heeft horen zeggen. Paulus grijpt niet zomaar wat woorden uit de lucht. Het is niet zomaar een oppervlakkige moed in spreken van zichzelf. Nee, hij heeft het zelf uit de mond van Christus gehoord. Paulus, heb goede moed. Paulus heeft grond voor zijn woorden, grond voor zijn belijdenis. En kennelijk had hij dat ook niet van zichzelf. Paulus heeft ook geen goede moed gehad, anders zou de Heere dat niet hebben hoeven te zeggen. De Heere zegt geen loze woorden. De Heere zegt niet zomaar iets. Paulus heeft geen goede moed gehad vanuit zichzelf. De Heer Jezus heeft het hem beloofd, heeft het hem toegezegd. Heb goede moed. Er is grond, Paulus, voor goede moed. En dat maakt dat Paulus het hier kan zeggen. Wij hebben dan altijd goede moed. De zaakjes gemeente, er staat dus goede moed, maar is er dan ook zoiets als kwade moed? Ja, dat is er. Kwade moed. Wij noemen dat ook wel de moed der wanhoop. Dat iemand met de moed der wanhoop iets doet. Ik denk bijvoorbeeld, jonge mensen, aan wat er op 9/11 gebeurde met die Twin Towers in New York. waren mensen die waren opgesloten in die gebouwen. En beneden stond alles in de brand en mensen gingen met de moed der wanhoop, sprongen ze de ramen uit om aan die vlammen te ontkomen. De moed der wanhoop, hun einde tegemoet. De dichteres Ida Gerhard, die heeft het over de moed uit de afgrond. Maar gemeente, Paulus put geen hoop uit de afgrond, maar Paulus heeft moed uit de hemel. De Heer Jezus heeft gezegd, heb goede moed. En daarom kan Paulus als reactie daarop, als antwoord daarop, goede moed hebben. Terwijl hij de vinger bij het woord legt, terwijl hij zegt, en dat heb ik nu zelf uit zijn mond gehoord. Hij heeft tegen mij gezegd, heb goede moed. Terwijl het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt. Terwijl hij gevoelt dat zijn leven naar het einde gaat. Wij hebben altijd goede moed. Want, zegt Paulus, wij weten dat wij een gebouw van God hebben. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Gegrond op het woord van God horen wij de getuigenissen van de gelovigen in de schrift. Na de dood, dan is het leven mij bereid. En God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En daarom heb ik goede moed. Ik weet, zegt Job, mijn verlosser leeft. En daarom heb ik goede moed. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard en daarom heb ik goede moed. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heb goede moed. Het staat op recht en waarheid, Paul. Als op onwrikbare steunpilaren. Gemeente, zo zien we uit al die getuigenissen uit de schrift van zoveel verschillende mensen. Als er goede moed is, dan zien ze niet naar de omstandigheden. Leden kunnen ze zelfs met Job op de puinhopen en op de ashopen van het leven zitten en toch goede moed hebben. Het ware geloof, gemeente, dat klemt zich vast aan de beloften Gods. Het geloof dat weet dat de schuld is verzoend. Het geloof weet dat de straf gedragen is. Door het geloof ben ik verzoend met God. Door het geloof krijg ik zicht op het eeuwige leven. Daarom heb ik goede moed. Omdat de dood verslonden is tot overwinning. Wij hebben dan altijd goede moed. En dan heeft de moedeloosheid het niet voor het zeggen. Niet het laatste woord. Niet in het leven van Jacob. Lange, lange jaren heeft hij in de duisternis verkeerd. Heeft hij getreurd en heeft hij geweend. Maar als hij zijn zoon Jozef er in zijn armen mag sluiten, dan moet u eens opletten wat hij dan zegt. Je zou eigenlijk verwachten dat Jacob de wens uitspreekt dat hij nog lange, lange tijd bij zijn zoon Jozef mag zijn. Nu hij zijn zoon Jozef weer ziet. Maar wat zegt Jacob? Dat ik nu sterve. Nadat ik uw aangezicht gezien heb. Dat gij nog leeft. Dat ik nu sterve, zegt hij. En waarom zegt hij dat nou? Was het geheim van Jacob als hij over de dood gaat spreken? zelfs een verlangen uitspreek om te mogen sterven. Wel, Jacob, gemeente, wordt op dat moment zo vervuld van de beloften Gods. Dat had nou al die jaren onder druk gestaan. Jacob had het ook gehoord dat Jozef dromen had gehad. Had daarin de belofte van God opgemerkt. Maar het heeft lange jaren onder druk gestaan. En het heeft in het hart van Jacob geleefd. Zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht. Van geslacht tot geslacht. Maar nu hij zijn zoon Jozef weer mag zien. Nu weet hij het. Gods beloften falen niet. Hij houdt getrouw zijn woord. En daar klemde hij zich aan vast. En dat gaf hem zoveel moed. Dat gaf hem precies hetzelfde verlangen en hetzelfde uitzien als Paulus in 2 Korinthe 5. Wij hebben dan altijd goede moed en hebben meer behagen om uit te wonen bij de Heer. Om eeuwig nabij God te zijn. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En dat horen we David ook zeggen, die zo bang was geweest van koning Saul. En die het uit de nood heeft uitgeklaagd. Ik lag gekneld in de banden des doods. En de angsten der hel hadden mij omringd. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de Heere aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. En toen werd hij er bovenuit getild. Toen hij de Heere aanriep en toen het woord van God kracht deed in zijn leven. De Heere is genadig en rechtvaardig. De Heere ontfermt zich op het gebed. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood en mijn voet van aanstoot. En gemeente, dat is het geheim. Mag u, mag jij dat geheim kennen. Begin je Paulus een beetje te begrijpen dat hij zegt, wij hebben dan altijd goede moed. Nogmaals, gemeente, dat moet je niet van de omstandigheden laten afhangen. Van de situatie waarin je leeft. Dan kun je vandaag hoop hebben en vandaag moed beoefenen en morgen ben je alles weer kwijt. Maar de moed, zoals Paulus dat bedoelt, gemeente, dat is gegrond op het woord van God. Dat wordt gevoed door het geloof, want hij zegt, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Als ik aanzie wat voor ogen is en als ik aanschouw in welke omstandigheden dat ik bij tijden ben. Ja, dan zou alle hoop mij ontvallen. Dan zinkt de moed mij in de schoenen. Als ik kijk naar mijn zieke lichaam. Als ik kijk naar dat open graf. Waar mijn geliefde moet worden ingelaten. Als ik kijk naar de moeite en naar de zorgen. Als ik kijk naar de zonde en naar de schuld. Als ik kijk naar de wereld die mij achterna gaat. Waar ik ook ga en waar ik ook sta en waar ik ook de ogen sla. Dan ontvalt je alle moed. Als je alleen maar kijkt naar beneden. Als je alleen maar kijkt naar de omstandigheden en naar je hart. En naar dat vlees. En naar dat lichaam der zonde en des doods. Maar hoor, gemeente, naar dat woord van de belofte. Waar de Heer Jezus het gezegd heeft vlak voor zijn lijden en sterven tegen zijn discipelen. In de wereld zult gij verdrukkingen hebben. Dan spreekt hij over moeilijke situaties. Dan spreekt hij over vervolgingen van binnen en van buiten. Dan spreekt hij over zonde en schuld. Maar hij zegt tegen de discipelen en in hen, tot in ieder die het hoort, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Gemeente, dat is het geheim. Dat is het geheim van de woorden van Paulus in 2 Korinthe 5. Wij hebben dan altijd goede moed. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Want hij heeft het gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En als wij in de omstandigheden zijn, gemeente, dat het lichaam der zonde en des doods weegt. Als wij zien op zonde en op ongerechtigheid, als wij zien op schuld, op verlorenheid. Als we opzien tegen het sterven en tegen de rechterstoel van Christus. Hij heeft toch gezegd dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En het staat toch nog steeds in de Bijbel geschreven. Wend u naar mij toe. Word behouden. O alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En zolang als deze woorden in de schrift geschreven staan, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Zolang is er voor moedeloze mensen reden om moed te grijpen. Houd aan, grijp moed. Want hij heeft gezegd, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Al de dagen. Daar bedoelt de Heer Jezus gemeente niet alleen maar mee, elke dag, zolang als er nog dagen zijn, en maanden en jaren in het bestaan van deze wereld. Dat hoort er natuurlijk ook bij als hij zegt, ik ben met u al de dagen. Maar het gaat ook om de soort van dagen. Ik ben met u alle soorten van dagen. Niet alleen in die tijden en in die dagen van voorspoed, aardse voorspoed en zegen, gezondheid. Maar ik ben er ook, ik ben er juist, zo zegt de Heer Jezus, als de situatie minder wordt. Als er ziekte zich aandient. Als rouw en het verdriet zijn intrede doet. Als zonde en schuld, als een last op je leven kunnen liggen. Ik ben met u. Al de dagen. Alle soort van dagen. Alle hoop en moed je ontvalt. En als er niemand voor je ziel zorgt. Dan ken ik je pad. En dat is ook wat Paulus bedoelt als hij zegt. Wij hebben dan altijd goede moed. Alle soort van tijden. Ook als het donker is. Ook als het nacht is. Ook als het moeilijk is. Ook als er de verdrukkingen zijn. Ook als er de strijd is. Hij reageert op het woord dat de Heer Jezus gezegd heeft. Ik ben met u. Altijd. Alle tijden. Al de dagen. En daarom mag Paulus het zeggen en daarom heb ik alle tijden, alle soort van dagen, altijd goede moed. Gegrond op het woord van God, puttend uit de belofte van Christus. Wel nu gemeente, als we daar dan iets van zicht op zouden mogen krijgen. En u die daar iets van mag kennen. Want die genade die ons hier wordt verkondigd, wij hebben dan altijd goede moed. Ja, dan is er toch ook wel herkenning over bij wat Paulus dan ook zegt. Wij weten dat wij inwonen in het lichaam, uitwonen van de Heer. Dat er een toevoorzicht is, een blij vooruitzicht. We hebben goede moed, zegt hij in vers 8. En hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Ja, dan krijg je ook wel eens verlangen. Verlangen naar de Heere. Om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verreweg het beste. Dat betekent niet dat je levensmoe bent. Dat betekent niet dat je het zat bent. Dat je niet meer van je man of je vrouw houdt. Maar als de Heere overkomt door zijn woord. En de dierbare beloften toepast aan je hart. En je goede moed mag hebben. En een vooruitzicht mag krijgen. Op dat leven dat na de dood bereid is. Dan herken je het wat Jacob zei. Dat ik nu sterve. Want het is mij goed nabij God te zijn. Dan herken je het wat Asaf beleidt. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Dan is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Om thuis te mogen zijn. Daar waar God alles zal zijn en in allen. Thuis. Dat is een woord wat heimwee oproept. Thuis bij God. Dat huis van de Vader met zijn vele woningen. Blij vooruit zich dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd zijn met uw goddelijke beeld. Wij hebben dan altijd goede moed. Dat is een gegronde moed. Dat is een zekere moed. Dat is een moed die gegrond is op de belofte van God. Die in Jezus Christus ja en amen is. Amen.